Zullen we nu de Bijbel gaan openen? Efeze 2. Efeze 2, vers 11 tot en met 3, vers 13. Bedenk daarom dat u, die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesneden genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen, wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft Hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat Hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft Hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door Hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het gehele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Om deze reden ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent, als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God, die aan mij gegeven is ten behoeve van u, dat Hij mij door openbaring dit geheimnis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimnis van Christus, dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest, namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God, die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, omdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere. In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in Hem. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u, want dat is uw heerlijkheid.
Broeders en zusters, allemaal een goede avond. Het is goed om weer bij elkaar te zijn en het woord van God te openen. We hebben vanavond een prachtig gedeelte, Efeze hoofdstuk 2, het 11e vers tot en met hoofdstuk 3, het 13e vers. En ik wil vanavond met jullie nadenken over drie gedachten. In de eerste plaats wil ik duidelijk maken dat er een grote kloof was tussen Jood en Heiden. Dat als eerste. In de tweede plaats over het geheimenis van Christus, wat Paulus mocht openbaren en verklaren. En in de derde plaats, wat is nou het doel van dat geheimenis? Waarom moest hij dat bekendmaken? Dus dat zijn eigenlijk de drie gedachten, dat u een beetje weet waar ik ongeveer ben. Dus eerst de kloof, en dan het geheimenis en dan het doel van het geheimenis. Het is een heel bijzonder gedeelte. En dat laatste vers is misschien wel een kernvers, vers 13. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen, omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. Het feit dat Paulus het geheimenis gaat verklaren, gaat openbaren, dat heeft hem gevangenschap opgeleverd. Moet u even goed in gedachten houden. Maar hij zegt, daar moet je niet al te druk om maken, mijn verdrukkingen, want dat is tot uw heerlijkheid. Als je het geheimnis gaat verstaan, de rijkdom daarvan, dan ga je ook mijn verdrukkingen, mijn moeite, mijn gevangenschap zien in het licht van die rijkdom. Dat is eigenlijk wat hij wil zeggen. Nou, dat moet je even vasthouden. Dus waar we het vanavond over gaan hebben, dat klinkt voor u misschien bekend, voor jou, maar het is een bijzonder geheimnis en het kostte Paulus, het leverde hem gevangenschap op. Nou, dat even ter inleiding. Het eerste woord wat Hans las in vers 11, dat was het woord bedenk. En dat is goed om te doen, ook vanavond. Het woord bedenken vanuit het Grieks, dat betekent hou in gedachten, herinner je. Nou zijn er heel veel mensen die alleen het negatieve herinneren altijd. Hè? Als je met ze praat, hebben ze altijd over de negatieve dingen in het leven. Maar Paulus die begint dan een zin in vers 11. En als je het strikt genomen helemaal doorleest, dan gaat die zin een aantal versen verder. Hè? Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was. Nou, heel dat tekstgedeelte, al die zinnen, spreekt hij uit. En hij komt tot de climax, wat er is gebeurd door de genade van de Heer Jezus Christus, waar we in mogen delen door Gods genade. En hij zegt, herinner je daaraan, bedenk dat. Twee dingen, waar je vandaan komt, moet je niet vergeten, hè? Waar God je uit getrokken heeft, uit de duisternis, hij trok je tot zijn licht, maar ook waar je gekomen bent, dat je deelt in de genade van God in het kindschap. En ik zeg dat even heel kort, maar ik kan niet vers voor vers doorlopen. Ik pak de hoofdlijnen eruit. Hij zegt, herinner dat. Bedenk dat. Roep dat in herinnering. Hou dat in gedachten. Nou, als je dat fris houdt voor jezelf, dan heb je altijd reden om je in God te verblijden. Als je weet waar je vandaan komt, als je weet waar je vandaag staat, en als je weet waar je naartoe onderweg bent. Dat is geweldig. Nou, om dit gedeelte goed te begrijpen, ik heb even de eerste tekst nu iets over gezegd en de laatste tekst. En daartussen ligt het gedeelte geklemd wat we vanavond gaan overdenken. Als je dit gedeelte goed wil begrijpen en je ook over wil verwonderen, dan moet je drie dingen goed vasthouden. In de allereerste plaats dit. Dat de Heere God Israël, het Joodse volk, heeft uitverkoren als zijn volk. Dat is het eerste. En dat lees je, kan je allemaal nalezen in Deuteronomium 7. Als je dat niet ziet, dan verwonder je je niet over het geheimenis. Als je niet duidelijk hebt dat God Israël op een bijzondere manier heeft apart gezet, om uiteindelijk hem te dienen, en om de Messias via Abraham, Isaac en Jacob in deze wereld te brengen. Als je die lijn niet ziet, ja, dan zeg je vanavond, ja, ik vind het wel aardig, maar spreek me niet zo aan dat geheimenis. Maar als je ziet dat Gods volk Israël is, en dat wij als heidenen toch deel hebben gekregen, nou verklap ik het al een beetje, aan de Messias, dan zeg je wel een wonder. Ik als heiden. Dus dat is het eerste. Israël uitverkoren. En het is niet overbodig om dat vandaag te onderstrepen. Omdat heel veel kerken, heel veel gemeenten, maar ook heel veel geestelijke leiders daar geen visie meer op hebben. Israël is aan de zijkant komen te staan. En de kerk is volgens velen Israël geworden. Het tweede wat je moet onthouden, en dat wist je al, maar het is goed om te beseffen. Het boek wat u op uw schoot heeft liggen, op de tafel, is een Joods boek. Dat vergeten ook heel veel mensen vandaag. Dus dit woord, en Paulus zegt dat ook in Romeinen 9, dat hebben we aan het Joodse volk te danken. Of Romeinen 3 zegt hij, dacht ik. Hun zijn de woorden van God toevertrouwd. Misschien dacht u is via de synode van 18 zoveel bij ons gekomen. Nee, het is een Joods boek. En dat moet u goed beseffen. Geschreven door Joodse profeten en apostelen. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat is het tweede. En het derde. De Heer Jezus zelf was een Jood. En hij is allereerst voor het Joodse volk gekomen. Johannes 1. Nou, even op u in laten werken. Israël door God apart gezet. Zijn volk. In de tweede plaats een Joods boek wat ons in aanraking heeft gebracht met het evangelie van Gods genade. En het derde, de Messias zelf, was een Jood. En is in de eerste plaats voor zijn eigen volk gekomen. Nou, je zal zeggen, het klinkt wel allemaal erg Joods en Israël getint. Nou ja, dat moet ook goed tot u doordringen. Wilt u zich vanavond verwonderen over het geheimenis? Althans, ik ga ervan uit dat u een heiden bent. En dat u niet tot verstrooide stammen behoort. Hè? We gaan er even vanuit dat we heidenen zijn. Want ja, we zijn in die zin eigenlijk een beetje achtergesteld, zou je kunnen zeggen. En Israël is bevoorrecht. Nou, nu lezen we met regelmaat in de Bijbel, en ook in Efeze 2 en 3 komt dat naar voren, dat de Bijbel aan de ene kant spreekt over heidenen, niet-Joden, in de Bijbel ook wel genoemd Grieken, en aan de andere kant het Joodse volk. Nou, in Efeze 2 vers 11 spreekt Paulus over zij die besneden zijn met de hand. Waarom noemt hij dat? Nou, er is nog een andere besnijdenis, hè? Die niet met handen geschiet. Colossense 2, vers 10, 11, 12 kunt u dat lezen. Dat is de besnijdenis van hart. Maar de besnijdenis die met handen geschiet, is het uiterlijke teken van Gods verbond met Israël. En dat noemt Paulus zij die besneden zijn, het Joodse volk. Een andere naam die hij in dit gedeelte aan hen geeft is zij die dichtbij waren. Ik hoop dat u meegelezen hebt. Dan heeft u een aantal namen voor het Joodse volk. Zij die besneden zijn en zij die dichtbij waren. Nou, dan heb je ook die andere partij, de heidenen, de niet-Joden, de Grieken. Nou, dat zijn zij die onbesneden zijn. En Paulus noemt dat in dit gedeelte zij die veraf waren. Nou, het begint een beetje te dagen, hè? Besneden, onbesneden, dichtbij en veraf. En Paulus gaat naar een climax toewerken. Er is met die twee groepen iets gebeurd. En dat heeft alles te maken met de Messias, met de Heer Jezus. Jood en heiden. Besneden, onbesneden. Zij die dichtbij zijn en zij die veraf waren. Nou, een voorbeeld, wat iedereen natuurlijk kent, is de strijd tussen David en Goliath in 1 Samuel 17. En daar zegt David, daar spreekt hij over die onbesneden Filistijn. Daar zie je het ook al. Hij is een strijd. Blader met mij even naar Johannes 4, want ik wil dat even heel goed duidelijk. Dan hou uw vinger bij Efeze 2. Johannes 4. Want we moeten vandaag goed beseffen, nogmaals, ik probeer het maar een beetje te herhalen, zodat het binnenkomt. Het geheimenis, wat Paulus gaat onthullen, om je daarover te verwonderen, moeten we ons goed beseffen dat de omgang tussen Jood en heiden verboden was, onmogelijk was. Nou, een voorbeeld daarvan leest u in die ontmoeting van de Heer Jezus met die Samaritaanse vrouw. Want wat staat er in vers 9 van hoofdstuk 4 van Johannes 4? En de Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Nou, weet u waarschijnlijk wel dat Samaritanen, dat waren half Joden. Hè? Nou, je zou eigenlijk kunnen zeggen, je hebt Joden, je hebt half Joden, je hebt heidenen. Maar we gaan het niet ingewikkeld maken. Maar ook tegen die Samaritaanse vrouw spreekt Jezus en zij verwondert zich, hoe vraagt u die een Jood bent? Aan mij, die een Samaritaanse bent, water. Nou, daarin zie je al, het was niet gebruikelijk dat een Jood contact, gemeenschap had met een heiden. En nou begint Efeze 2 en 3 hopelijk een beetje te dagen. We gaan nog een tekst lezen, bladen maar naar Handelingen 10. Handelingen 10. Daar lezen we over Petrus en Cornelius. En dan zie je eigenlijk hetzelfde naar voren komen. Handelingen 10 vers 28. Daar staat. En hij zei tegen hen, u weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Het voert natuurlijk te ver om dat helemaal uit te leggen, maar u weet dat de gemeente in Handelingen 2 in de allereerste plaats Joods was. En later zie je dat uiteindelijk ook het evangelie naar de heiden is gegaan. En dan komt die vermenging van Jood en heiden. Dat heeft alles met het geheimenis te maken. Maar dat was voor de Joden natuurlijk een hele drempel. Want het was erin dat is niet echt kanseltaal, geramd dat ze niet met die heidenen om mochten gaan. En nu was er na Pinksteren iets gebeurd, waardoor er wel contact mogelijk was. Nou, je ziet in die ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw, maar ook in dit stukje, dat daar iets speelde tussen die twee groepen. Maar hier zie je al, in Handelingen hoofdstuk 10, dat daar die overgangsfase is. Dat geheimenis geopenbaard gaat worden. Nou, terug, u had uw vinger nog bij Efeze 2 hadden we afgesproken. Dus dat is maar één klap. Toen wij heidenen nog onbekeerd waren, ongelovig waren. Ik ga daar even van uit dat u dat jij weet van wedergeboorte. Toen wij nog ongelovig waren, toen gold voor ons wat er staat in vers 12. U was in die tijd zonder Christus. Vervreemd. He, dat is wel mooi, hè? Zonder de Messias. Daar staat niet, u was zonder Jezus. Daar staat, u was zonder Christus. Dat wil zeggen, u was zonder de gezalfde, zonder de Messias. Dat is belangrijk als je met Joden spreekt. He, de Messias was het raakpunt, om het zo te zeggen. Hè? De Christus, hij die beloofd was. De door God gezalfde. Nou, en daar staat hier dus, in die tijd, toen we nog in ongeloof leefden, waren we zonder Christus. Vervreemd van het burgerschap van Israël. Dat wil zeggen, uitgesloten van de voorrechten die Israël genoot. Dat staat daar. Daar waren we van uitgesloten. En dan noemt Paulus nog meer op. We waren vreemdelingen. We waren buitenstaanders van de verbonden der belofte. Nou, als u een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet u dat er geen enkel verbond gesloten is met heidenen. U zegt, ho, het nieuwe verbond. Nee, ook het nieuwe verbond is in de eerste plaats met Israël gesloten. Jeremia 31. Maar dat verbond, daar geloof ik van dat wij daar een, laat ik het noemen, een voorvervulling van ontvangen. Dat nieuwe verbond is ook gesloten met Israël en dat zal straks ten volle vervuld worden bij het aanbreken van het duizendjarig vrederijk. Maar ik geloof dat als je deel hebt aan het bloed van het nieuwe verbond, dat we zeggen deel hebt aan de Messias, dan deel je nu wel al in de zegeningen van het nieuwe verbond. De wet van God onder andere in mijn hart geschreven. Amen. Ik hoop dat u mij volgt. Maar de verbonden zijn allemaal met Israël in de allereerste plaats gesloten. En geen enkel verbond met de heidenvolken. Dus u was buitenstaanders van de verbonden van de belofte. Kortom, samenvattend, we konden nergens aanspraak op maken als heidenen. En waren zonder God en schrik niet, zonder hoop in de wereld. Aangrijpende waarheid is dat. En dat is goed om dat te beseffen, zonder God in de wereld. En als gevolg daarvan zonder hoop. Je was een hopeloos geval. En dat is de werkelijkheid buiten de Heer Jezus. En dat geldt voor Joden en dat geldt voor heiden. Zonder God in de wereld, zonder hoop, zonder Messias. Dan ben je de meest hopeloze mens van deze wereld. Als je de Heer Jezus niet kent. En als je hem wel kent, en buiten het kennen van hem heb je naar de mens gesproken niet veel, dan ben je nog schat hemelse rijk. En misschien zijn er onder ons wel die zeggen, nou ja, ik ben rijk in de Heer Jezus, maar naar de mens gesproken, wat de aardse materie betreft, heb ik niet veel. Maar je bent toch rijk. En waar gaat het om? Waar wil Paulus ons in meenemen? Dat wij onze geestelijke rijkdom, die van blijvende, ja, die van eeuwigheidswaarde is, hoger gaan achten dan al die rijkdom waar de ongelovige wereld voor leeft. Nou, dan had u heerlijk even amen kunnen zeggen. Dat is waar Paulus naartoe wil. Dat wij meer ons richten op de geestelijke rijkdom dan al die vergankelijke dingen waar zoveel mensen naar jagen. Want als ik Christus niet heb, dan ben ik een hopeloos geval. Dat is wat Efeze zegt. Zonder God in de wereld, geen uitzicht, geen perspectief. En dan maar hopen dat dood dood is. Maar wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Zo belangrijk. En het is zo belangrijk dat wij ons dat voorhouden, dat we onze kinderen dat voorhouden. Deze wereld gaat voorbij. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Maar we gaan vlug verder in vers 13. Want, wat staat daar? Maar nu in Christus Jezus. Dat is een geweldige tekst. Bent u, heidenen, die voorheen veraf was, dat is weer die naam, onbesnedenen, zij die veraf waren, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Nou, daar kunnen we ook van getuigen. Ik was veraf, deelde nergens in, ik was een hopeloos geval. Je moest bedenken, daar zijn we mee begonnen. Herinner, waar kom je vandaan? Maar ook, besef, leer op waarde te schatten wat er in je leven gebeurd is. En die innerlijke verandering, dat dichtbij komen, heeft niet met mijn intellect te maken. Hoe intellectueel ik ook ben. Heeft niet met mijn karakter te maken. Hoe sterk dat karakter ook is. Dat heeft met het bloed van Christus te maken. Er is door die ander met een hoofdletter iets gebeurd, waardoor ik dichtbij mocht komen. Sterker nog, waardoor ik genodigd werd. De grond waarop ik werd genodigd om dichtbij te komen. Dat is toch bijzonder? Dat is het bloed van Christus. Dat is het bloed van het Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar nu. Geweldig als je daarvan kan getuigen. Maar nu. Er is hoop gekomen. Er is een grote, ontzagwekkende verandering gekomen. Nou, ik heb iets gezegd. Dit was mijn eerste gedachte. De kloof tussen Jood en heiden. Nou ga ik even naar het tweede. Het geheimenis van gisteren. Maak even een uitstapje naar hoofdstuk 3. Ik kom zo bij 2 terug. Even een uitstap. Dus, er was een kloof. En nou gaat Paulus het geheimenis onthullen. Het werk van de Heer Jezus, zijn persoon en zijn werk, heeft geleid tot een geheimenis wat onthuld gaat worden. Nou, je weet in de Bijbel het woord onthullen, dat heeft alles te maken met bekendmaken, openbaren. Gordijnen wegtrekken, zoals je op een podium de gordijnen weghaalt en vervolgens gaat zien wat er achter de gordijnen plaatsvindt, is opgesteld. Dat is onthullen, dat is openbaring. En Paulus, hij heeft van de Heere God de roeping gekregen. En het is belangrijk hoor, om te beseffen, dan krijgt zo'n brief diepere lading. Hij heeft van de Heere de opdracht gekregen om dat geheimenis te gaan verkondigen aan Jood. Nou, dat heeft hem wat gekost. En aan heiden. Sterker nog, dat leidde naar de gevangenis toe. Dus wat ik duidelijk wil maken, en ik hoop dat het valt. Paulus heeft er heel wat voor over gehad om het geheimenis te gaan verkondigen. Want hij kreeg weerstand vanuit de Joodse gemeenschap en hij kreeg weerstand vanuit de heidenen. En toch zegt hij, ik ga. Het was een beetje een Maarten Luther, denk ik. Hier sta ik. Ik kan niet anders. De reformatie was niet volmaakt. Maar dat is toch wel heel mooi geweest. Dat Maarten Luther ging staan op het woord van God en de waarheden die hij had ontdekt. En ik heb een aantal samenkomsten gehad over de reformatie waar ik gevraagd werd om te spreken. En toen kwamen die herinneringen van mijn basisschoolmeester weer in gedachten. Had hij van die grote platen en dan zag je Maarten Luther, die stevige monnik. En ik hou wel een beetje van dat soort uitspraken, het hoort een beetje bij me. Van ik sta hier, ik kan niet anders, hè. Dat vind ik mooi. En dat hij zei, al waren alle dakpannen van Worms duivelen, ik zal gaan, dat. Nou, als we iets vandaag nodig hebben, dan is dat het. Christenen met ruggengraat. Leven voor de zaak van de Heer Jezus. Maar Paulus, die stond er ook zo in. Want hij ontdekte als Jood het geheimenis van Christus. En de Heer legde een last op zijn hart. Dit moet verkondigd worden. Wat het me dan ook kost. Want hier gaan mensen van leven, van opbloeien. Hier gaan ze vrucht doordragen, mag ik het zo eens noemen. Nou, en hij noemt die onthulling in Efeze 3, vers 3 en 4. Geweldige tekstwoorden. Dat hij mij, vers 3, door openbaring, onthulling, dit geheimenis bekendgemaakt heeft. Zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. Het geheimenis van Christus. Voor het woord geheimenis staat in het Grieks het woord mysterie. Of je kan ook gebruiken het woord verborgenheid. Dus hij maakt iets nieuws bekend. Het was nog verborgen. In zekere zin. En Paulus mag de doeken eraf halen. Zoals een standbeeld onthuld wordt door de burgemeester. Hij trekt aan het touwtje, het doek valt eraf. Paulus zegt, ik ga je iets onthullen. Ik ga je iets bekendmaken. Iets openbaar. Ik trek het doek weg en het geheimenis wordt zichtbaar. De verborgenheid. Het is wonderlijk dat de Heere God Paulus daarvoor roept, die een Jood was, om dit te doen. En wat lees je dan in vers 7 van hoofdstuk 3? Waarvan ik een dienaar geworden ben. Mooi, hè? Daar kan je ook mee vertalen, ik ben een knecht, een dienstknecht geworden. En een dienstknecht die laat zich leiden door zijn Heer. En die is dienend aanwezig. Vind ik zo geweldig hoe Paulus dat verwoordt. Ik ben een dienaar geworden, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is, naar de werking van zijn kracht. Mij de allerminste van de heiligen, zegt hij. Nou, zou jij in zijn schaduw durven staan? Paulus is toch een eikenboom van gerechtigheid, of niet? Maar blijkbaar had hij heel veel van het vaderhart van God gezien. En blijkbaar had hij heel veel van zijn eigen hart gezien. En weet je, dat zijn de beste in het koninkrijk van God. Die kan de Heer inzetten. Die roemen niet meer in eigen kracht, in gaven of wat wijsheid is. Die roemen slechts alleen nog in de Heer. Mooi, hè? En daarom is dat zo belangrijk. Ik heb dat vroeger op catechisatie geleerd. Twee dingen zijn nodig. Godskennis en zelfkennis. En dan blijf je in het juiste evenwicht. Dan ben je bruikbaar voor de Heer vandaag. En dat is zo belangrijk. Ook eerlijk kijken naar jezelf. Paulus zegt mij, de minste van alle heidenen is deze genade gegeven om onder de heidenen, vers 8, door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Maar even goed besef, hè, dit was een Joodse man. Die de gemeente Gods vervolgde. En dacht goden een dienst te doen. Deze man. Die stilgezet werd op de weg naar Damascus, Saulus. Werd een Paulus. En hij als Jood gaat de door God gezonde Messias, Yeshua, die gaat hij aanvaarden als zijn persoonlijke Heer, als zijn persoonlijke heiland. Dat is wat voor deze man geweest, hoor. Er zijn vandaag nog kringen, ook onder het Joodse volk, als je daar tot geloof in de Messias komt, dan word je uit de familie gezet. Maar even realiseren, hè. En er zijn vandaag, je hoeft niet zo ver weg, ook vandaag in religieuze kringen mensen die tot geloof komen. En dat kunnen moslims zijn, maar ook onder hen die tot een kerk behoren gebeurt dit. Dan wieberen we je. Maar die man zegt, nou ja, wat er gebeurt, gebeurt er. Maar dit geheimenis ga ik verkondigen. Mooi, hè? Dat is de genade van God. Hij was zo verwonderd over de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, dat hij zegt, hier sta ik ga niet anders. En die bekendmaking, heb het gezegd, het kostte hem de nodige tegenstand. En wil je het bewijs, dan lees je dat bewijs in Efeze 3, het eerste vers. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus. Voor u die heidene bent. Mag ik het eens toepassen op vandaag? Paulus die zegt, laat mij maar in de gevangenis zitten. Als die gelovige broeders en zusters daar in Werkendam en omstreken weten wie ze in Christus zijn. Dat zij daar weten wat het geheimenis van Christus is. Opdat ze zich daardoor zouden laten bemoedigen. Opdat ze zich daarin zouden verblijden. Laat mij maar de gevangenis ingaan. Als zij maar dit leven gaan leven en gaan genieten in de wandel met de Heer. Hé, op wie lijkt hij? Hij lijkt op de Heer Jezus. Die zei, laat deze gaan. En neem mij maar mee. Dat is mooi, hè? Hij heeft iets van de gezindheid van de Heer Jezus. Wat ik duidelijk wil maken, hè? Er was een kloof, maar er is iets gebeurd in de volheid van de tijd, wat de Bijbel noemt het geheimenis van Christus, waar Paulus zo van onder de indruk is. Hij zegt, dat wil ik gaan verkondigen, daar wil ik mijn leven voor geven. Nou, dan gaan we wat dieper, want nu zeg je natuurlijk, dat leeft al langer die vraag, wat is nou dat geheimenis? Nou, ik ga iets over de inhoud zeggen. Je leest dat in vers 5 en vers 6 van hoofdstuk 3. Daar staat dat in de andere tijden niet bekend gemaakt is aan de mensenkinderen als het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk, daar komt hij, dat de heidenen 1. Mede-erfgenamen zijn. 2. Tot hetzelfde lichaam behoren en 3. Mede deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie. Paulus is een heerlijk onderwijzer, hè? Stel een vraag en je krijgt een antwoord. Bam, bam, bam. Dat is mooi. Het is vraag en antwoord. En zo gaat hij onderwijzend door de brieven heen. En hij legt het klip en klaar uit wat het inhoudt. Dan moet je dit goed beseffen. In het Oude Testament lezen we ook dat de Heere God de heidenen zou gaan zegenen. Of u het geloven wil of niet, maar er was ook een zegen voor Ismaël. Die is er ook geweest. En zoek het maar na. Maar, hij zou de heidenen gaan zegenen, maar dat de scheiding tussen de gelovige Jood en de gelovige heiden weggenomen zou worden, dat was in het Oude Testament nog niet bekendgemaakt. En dat is waar hij nu op inspeelt eigenlijk, en nu het wel gaat verklaren. U weet, doordat het Joodse volk, grotendeels althans, het evangelie, de Messias heeft afgewezen, alhoewel er vandaag vele Joodse mensen tot geloof komen en de Messiaanse beweging groeiende is in Israël, maar door die afwijzing, grotendeels, dan is het heil naar de heidenen gegaan. En doordat de heidenen ook over het evangelie hebben gehoord en over de genade van God, het heil hen is verkondigd, genieten zij ook van de zegeningen, onder andere van het nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond heeft te maken met het bloed van de Heer Jezus Christus. Hè? Het wordt vaak bij het avondmaal gelezen. Dit is mijn verbond, het bloed van het nieuwe verbond. En dat is het bloed van Christus waar we deel aan hebben gekregen. Nou, even iets over die 3 dingen waar dat geheimenis uit bestaat. Het eerste wat Paulus onthult over dat geheimenis van Christus. Dus het is dus een mysterie, een verborgenheid die gekoppeld is aan de persoon en het werk van de Messias. Dus het geheimenis hangt met hem samen, is aan hem verbonden, met hem verbonden. Hij zegt als eerste zijn de heidenen mede-erfgenamen geworden. Ze hebben een erfenis ontvangen, daar delen ze in. Nou, dat is toch bijzonder? Je mag uitzicht hebben op een erfenis. Nou, vele mensen zijn er vandaag gek op. De meest grote ruzies ontstaan door een erfenis, geloof me. Ik heb vroeger in de makelaardij gezeten en dan kwam ik bij notarissen, dat wil je niet weten. Tot de erfenis, tot het openbaar worden van de erfenis ging het goed, maar daarna, ze vechten erom, ze maken zich druk om. Nou, laten we nou afspreken dat wij dat niet meer gaan doen vanaf deze dag. Want het geheimnis van Christus onthult onder andere dit, dat er een erfenis voor u gereed ligt. En geloof me, daar komt niemand aan hoor. Die wordt bewaard in de hemelen. En die gaat straks open. En wordt gegarandeerd uitgekeerd. Iedereen krijgt waar hij recht op heeft. Dat is zo geweldig. Je zegt, ja, maar ik ben helemaal geen Joods iemand. Nee, klopt. Maar dat geheimenis zegt nu juist dat jij als heiden door geloof in de Joodse Messias recht hebt op de erfenis. Ik geloof zelf dat dat allereerst is een plaats in het komende koninkrijk. In het vrederijk wat gaat komen. Daar zullen we met Christus gaan regeren 1000 jaar. Dat is deel van de erfenis. Maar ik geloof dat het ook alles te maken heeft met de nieuwe hemel, de nieuwe aarde die uiteindelijk gaat komen. Is ook deel van de erfenis. Dus die erfenis is opgebouwd. En die zal ons ten deel vallen. Het tweede, dat vind ik ook mooi. Als heidenen zijn we van het deel geworden van het geestelijke lichaam van de Heer Jezus. Dat is een wonderlijk iets. Maar even proberen te beseffen. Christus was een Jood. De Heer Jezus was een Jood. En ik heb deel gekregen aan het lichaam van die Jood. Ik ben onderdeel geworden daarvan. Dat is toch wonderlijk? Nou, je moet op zijn minst toch liefde voor Israël hebben, of niet? Ja, was het enige antwoord. Want hier staat, als heidenen zijn we onderdeel geworden van dat geestelijke lichaam. Christus, het verheerlijkte hoofd. Zijn lichaam hier op aarde, de ene een hand, de andere een voet, daar gaan we verder het niet over hebben vanavond. Wees blij met de plek die jij in het lichaam mag hebben. En dank de Heer daarvoor. Laten we niet allemaal een arm willen zijn of een been, want dat ziet er niet uit, toch? Ieder heeft zijn plek, alles heeft zijn functie binnen dat lichaam. En als heiden heb ik deel gekregen aan dat lichaam van Christus. Dat is wonderlijk. Hij het hoofd. En ik mag als heiden onder zijn beheer leven, onder zijn bestuur, onder zijn leiding, onder zijn zorg, onder zijn bescherming. Nou ja, noem het hele reisje maar op. Dat is toch geweldig? Ik als heiden. Hij was genezen in de eerste plaats voor mij gekomen. En ik heb vanavond al gehoord dat ik erfgenaam ben. En ik heb ook gehoord dat ik deel ben van zijn lichaam. En er staat nog meer, het derde wat hij noemt. Ook delen wij in de belofte van het evangelie. Door geloof eigen je de inhoud van de belofte toe. Alle beloften zijn in Christus Jezus, ja en amen. Door geloof ontvang je de inhoud van de belofte. Nou, diezelfde Maarten Luther, die heeft gezegd, je moet de belofte van God vergelijken met een noot. Hij zegt, je moet op de belofte zo hard slaan op de noot, totdat de vrucht eruit komt. En dan heb je de inhoud van de belofte. Hoe krijg ik deel aan de inhoud van de belofte? Door slechts te geloven. En al gelovende ontvangen we het leven. Tot in eeuwigheid. Nou, Paulus zegt hier, jullie heidenen delen in de inhoud van de belofte van het evangelie. En dat behelst natuurlijk een heel complex hoeveelheid beloften. Maar het gaat onder andere om vergeving van je zonde. Dat is door God beloofd voor ieder die gelooft. Hij heeft beloofd de inwoning van de Heilige Geest. Voor een ieder die gelooft. Hij heeft van mijn lichaam zijn tempel gemaakt. Hij heeft het eeuwige leven toegezegd. Wat niet straks zal beginnen, maar hier al. Door geloof. En als heiden zijn deze dingen me dus ten deel gevallen. Nu vraagt iemand. Ja, maar Jacques, hoe zit het nou? Is nou de kerk de gemeente in plaats van Israël gekomen? Nee, dat is niet wat ik zeg. Dan heb ik niet begrepen, want dat is vervangingstheologie. Is dan de doop in plaats van besnijdenis gekomen? Ja, sorry, maar dat is ook niet zo. Dat staat nergens in de Bijbel. Er is een parallel tussen de besnijdenis van hart en de doop. Dat is iets anders dan dat de doop in plaats van besnijdenis is gekomen. Dat vind je nergens in de Bijbel terug. En niemand heeft het nog kunnen aantonen, ook niet aan de hand van de Colossenzen 2 vers 10 en 11, dat het zo is. Nee, dat niet. En deze misvattingen die leiden tot een onbijbelse visie op Israël en haar toekomst. Want dat zijn bijna lijnen die je direct door kan trekken. Waar het op een bepaald punt misgaat, dan gaat het vervolg ook mis. Begrijp je wat ik bedoel? Dat heeft gevolgen. Maar Paulus, ik zal daar nog iets meer over zeggen. Hij illustreert, daar hoef ik nu niet naartoe te bladeren, naar Romeinen hoofdstuk 11. Daar illustreert hij dit. Als u het uitgebreid wil zien, beluisteren, dan kunt u op mijn website de vers voor vers verklaring daarvan bekijken. Maar Paulus die illustreert in Romeinen 11 dat bijzondere van het geheimenis als volgt. Hij spreekt daarover wortel en takken van de olijfboom. Nou, er wordt gesproken over de, ik moet dat natuurlijk maar kort toelichten, maar over de edele olijfboom met natuurlijke takken. He, dat staat dan beeld voor Israël, voor de Joodse gelovigen. En er wordt gesproken over een wilde olijfboom met wilde takken. En dat is dan het beeld van de heidenen. Ik hoop dat u het een beetje volgt. Nou, de olie is naar mijn overtuiging een beeld van de Heilige Geest. 9 van de 10 keer is dat in het Oud en Nieuw Testament een beeld van de Heilige Geest. Dus die olijfboom en de olie daaruit, die spreekt van de Heilige Geest. En ik kan het niet anders zien dan een wortel van die boom is de Heer Jezus zelf. Hè? Er staat in Openbaring 22 vers 16, de Heer Jezus is de wortel van David. Nou, wat zie je nou? Dat die natuurlijke takken, die putten uit de wortel en de vettigheid, hebben deel aan de Heer Jezus Christus. Maar er zijn ook natuurlijke takken, die worden afgesneden en er worden onedele takken opgezet. Dus heidenen worden eigenlijk geënt. En wat gebeurt er dan? Daardoor krijgen ze deel aan wortel en vettigheid, zegt de Bijbel. Dus zij die onedel waren, worden op de edele olijfboom geënt. En daardoor krijgen ze deel aan wortel en vettigheid. Wortel, heb ik gezegd, is de Heer Jezus. En vettigheid is de Heilige Geest. Door geloof in de Messias worden wilde olijftakken, heidenen, geënt. Waardoor zij ook deel krijgen aan wortel en vettigheid. De belofte, het heil, de Heer Jezus, de Heilige Geest, daar hebben ze deel aan gekregen. En daarmee, luister goed hoor, zijn het geen natuurlijke kinderen van Abraham, maar geestelijke kinderen van Abraham. En waarom zijn we geestelijke kinderen van Abraham? Omdat we hetzelfde geloof als Abraham beoefenen. En ze geloofden en rekenen het hem tot. Hij geloofde en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dus je hebt natuurlijke nakomelingen van Abraham. Dat is Joodse volk. Maar je hebt ook geestelijke nakomelingen. Dat zijn allen die hetzelfde geloof als Abraham beoefenen. God belooft iets. Ik stel mijn vertrouwen erop. En daardoor ben ik een geestelijk kind van Abraham. Dus je moet het niet allemaal op één hoop gooien. Er is onderscheid. Maar er zijn wel principes die met elkaar verband houden. Nou, terug naar Efeze 2. Hoe is het nu mogelijk dat Jood en Heiden deel uitmaken van hetzelfde lichaam? Nou, Paulus die noemt in Efeze 2 vers 13 tot en met 22 een aantal redenen waardoor Jood en Heiden niet tot dat ene lichaam konden behoren. Laat ik dit ervan zeggen. De wet van God, en dan kan je denken aan de 10 woorden, maar ik denk dat het veel breder is, dat het de 5 boeken van Mozes omhelst. Maar de wet, die functioneerde als een omheining voor het volk van God, waarbinnen er zegen te verwachten viel. Maar tegelijkertijd, nou komt die, was die wet ook afscherming ten opzichte van de heidenvolken. Dus die wet had 2 functies. Bleef je binnen die wet, dan was zegen je deel. Maar tegelijkertijd was diezelfde wet, die Torah, die onderwijzing, bescherming, afscherming ten opzichte van de heidenvolken. En daar worstelt Paulus natuurlijk mee in dat stukje van Efeze 2. Wat is die scheiding dan weggenomen? Nou, de wet was de oorzaak, staat hier, van vijandschap. Dat wil zeggen, een Jood keek op een heiden neer. En dat zorgde ervoor dat er vijandschap ontstond tussen die 2 groepen. Maar Paulus zegt, ja wacht even, zij uit het Joodse volk die geloven in de Heer Jezus, en zij uit de heidenen die geloven in de Heer Jezus, daar is die scheiding niet meer, die is weggenomen. Dus wij kijken binnen het lichaam, binnen de gemeente niet meer op elkaar neer. Want binnen het lichaam is nog Jood, nog Griek. We zijn 1 in Christus. Ik hoop dat je vanaf het begin een beetje gevolgd hebt wat ik gezegd heb. Bedenk dit, zegt Paulus. Herinner je. Breng in gedachten waar je vandaan komt, waar je naartoe gaat, maar wat ook de geestelijke werkelijkheid is voor een gelovige Jood en voor een gelovige heiden die de Heer Jezus hebben aanvaard als hun persoonlijke Heer en Heiland. Hij zegt, daar is die vijandschap weggenomen. Daar kijken we niet meer op elkaar neer. Want we zeggen door 1 en dezelfde geest Abba Vader. We hebben door 1 geest toegang tot de Vader. We delen allebei in het bloed wat reinigt van alle zonden. En dit is zo bijzonder. In de tempel waren scheidingsmuren. Ik weet niet of u dat weet. En daar kon een heiden wel overheen kijken. Maar hij mocht er niet voorbij. Hij mocht niet voorbij die scheidingsmuren komen. Nou. En nou geeft Paulus 3 beelden in dat laatste stukje van hoofdstuk 2. Om die unieke eenheid, om dat lichaam van Christus duidelijk te maken aan ons. Want het is een mysterie, dat heb ik toch al gezegd. Het is een geheimenis, het is een verborgenheid. Ik heb eerst proberen op te bouwen dat het voor Jood en Heiden onmogelijk was om met elkaar samen te leven. Er was afstand. Dat zagen we in Handelingen 10, dat zagen we in Johannes 4. En Paulus zegt ja, maar zij die de Heer Jezus hebben aanvaard, zij zijn een bijzondere eenheid geworden. Het geheimenis van Christus. Hij zegt, wil je dat ik het duidelijk maak? Laat ik 3 beelden gebruiken om die unieke eenheid duidelijk te maken. Hij vergelijkt ze in vers 19 van hoofdstuk 2 met medeburgers van de heiligen. Medeburgers, burgers, inwoners. Je zou kunnen zeggen, de gelovige Jood, de gelovige heiden, die samen vormen 1 stad. En zij zijn 1 gemeenschap. Ze leven dus met elkaar samen. Ze hebben dus rechten, plichten, verplichtingen aan elkaar. Ze zijn 1 gemeenschap. Het tweede beeld wat hij gebruikt. Ze zijn leden van een huisgezin. Want hij zegt in vers 19b, het zijn huisgenoten van God. Broeders en zusters, zeggen we vandaag. Dat geldt voor die wonderlijke eenheid. Dat geldt voor hen die deel hebben aan het geheimenis van Christus. Ze leven als een gezin. als broeders en zusters. Nou, daar kijken we niet meer op elkaar neer. Er is geen onderlinge scheiding meer. Het is een wonderlijk iets. Begrijp je nu een beetje, ik hoop dat het een beetje landt, hè? De temperatuur stijgt hier, maar ik hoop dat het wel landt. Begrijp je nu die worsteling in dat boek Handelingen? Want die heiden zei, ja, dat kan je wel voorkomen, maar dat kan niet. Hier hebben we de Torah, dat kan niet. Maar Paulus zegt, ja, maar er is iets gebeurd. God heeft zijn geest uitgestort. Er is een hele nieuwe werkelijkheid gekomen. Ja, maar je kan toch niet met een heiden, met die onbesnedenen, met diegene die ver af zijn. Nee, er is iets gebeurd. Door de persoon en het werk van Christus mag ik jullie het geheimnis van Christus verkondigen. Die Jood die besneden is. En jij die onbesneden bent. En samen geloven in de Messias. In de Joodse Messias. Jullie zijn een broeder. En jullie zijn een zuster van elkaar. Jullie behoren tot diezelfde stad. Jullie behoren tot datzelfde huisgezin. En daar moet je een beetje in oefenen wel. Dan moet je je eigen gaan maken. En er was dus ook een overgangsfase. Waarin je merkte dat dat schuurde. Dat begrijp je wel. Want die Joden hadden hun gebruiken. En die heiden hadden hun gebruiken. Nou, het is in de gemeente van Christus niet anders. Er zijn wat gemeenten waar ik kom. De ene komt met zijn rugtas uit die hoek. Van rechts. En de andere komt met zijn rugtas van links. En ze droppen alles in de gemeente neer. En de oudste moet aan alle wensen voldoen. Ja, dat is lastig, hè. Voel je hem. Daar had Paulus in zijn tijd ook al mee te maken. Nou, deze man. Ik heb respect voor hem. En als het valt, als je het pakt vanavond, dan zeg je, wat bijzonder dat hij zich daarvoor heeft laten gebruiken. Nou, begrijp je nou dat hij zegt, ik ben een dienaar. Ik ben een dienstrechter, het zal me van alles kosten, er komt van alles over me heen. Paulus, wat is er met jou gebeurd? Wie heb je betoverd? Hij heeft het van God ontvangen. Dat mysterie, die verborgenheid, om het bekend te maken. Zodat er leven in de gemeentes. En het laatste beeld wat hij gebruikt. En dat is heel wonderlijk. Kijk, die Joden wisten natuurlijk wat een tabernakel was. Dat begrijpt u wel. Die Joden wisten ook wat een tempel was. En wat gaat die Jood Paulus nou doen? Hij zegt in vers 20. Jullie zijn gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. Waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het gehele bouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Dus hij pakt het beeld wat ze allemaal kenden. Ze wisten wat een tempel was. Hij zegt, broeders en zusters, uit Jodendom en uit Heidendom, zij die geloven in de Heer Jezus Christus, jullie zijn de tempel. Nou en die tempel was eenheid toch? Was verbondenheid, daar ging het alleen om de eer van de Heer. Een wonderlijk beeld, een stad. Een gezin, en ja, die laatste, dat is wel erg gedurfd van hem, hè? Ik weet niet of je wel eens bij de Koteltunnel bent geweest, bij de Klaagmuur. En of je die gang door bent gegaan. Nou, ik vind het altijd interessant om een beetje tussen die Joodse mensen te bewegen. En als je die tunnel doorgaat, dan kom je op een gegeven moment op een plekje zitten altijd Joodse vrouwen te bidden, hè? Dat is dan, naar zeggen, het dichtstbijzijnde plaats van het Heilige de Heilige. En dat is dus de plaats waar het tempelcomplex heeft gestaan en noem maar op. Maar Paulus, die, ja, ik begrijp wel dat hij in de gevangenis terecht gaat komen met zo'n boodschap. Hij zei, je hoeft niet meer bij die muur te gaan staan hoor. Dat heeft geen meerwaarde of zo. Ik begrijp wel dat het respect is en eerbied en noem maar op. Maar er is een hele andere werkelijkheid. Jullie zijn de tempel. Nou, dat is natuurlijk, wij zouden vandaag zeggen, dat is vloek in de kerk. Begrijp je nu waarom deze man in de gevangenis terecht kwam? Maar hij heeft de rijkdom in Christus ontdekt. En dan zei hij, ja, of je nou horen wil of niet, ik ga het je verkondigen. Door eer, door oneer. Door goed gerucht, door kwaad gerucht. Hij gaat recht op zijn doel af. Want het is het geheimenis van Christus. En dat moet verkondigd worden. Nou, ik ga een beetje beginnen met afsluiten. Ik heb iets gezegd over de kloof die er was. Dat is duidelijk. Ik heb iets gezegd over het geheimenis. Heel bijzonder dat die gelovige Joden, die gelovige heiden, samen dat lichaam van Christus vormen. En nou het laatste, daar sluiten we mee af. Wat is nu het doel van dit geheimenis? Hè? Want je kan zeggen, ja Paulus, wij zien allemaal druk om te maken joh. Heb je daar nou echt gevangenschap voor over? Je moet ook niet overdrijven natuurlijk. Dat er een kloof is, dat zien we wel. Nou dat er twee groepen bij elkaar kunnen komen, nou dat is mooi. En dat mag je best verkondigen. Maar moet je daar nou voor de gevangenis in gaan? Nee, wacht eens even, zegt hij. Dat geheimenis moet verkondigd worden. Want het heeft een doel, het geheimenis van Christus. En dat is het laatste. Dat is mijn derde punt. Wat is nu dat doel? Nou, wat zegt Efeze 3? Dat vind ik zo indrukwekkend stukje, vers 10. Opdat. Dat is een woordje, dat asseer ik altijd in mijn Bijbel. Hè. Moet je vanaf vanavond ook maar doen. Opdat. Dat wil altijd zeggen met als doel. Dat vind ik mooi. En dan komt hij tot een climax. Hij zegt, ik sta niet zomaar in de lucht te prevelen. Ik sta me jullie niet te vermaken of zo. Hij zegt, nee, ik heb... Dit is echt een boodschap die van belang is. Op dat. Met als doel. Daar komt hij. Nu, door de gemeente aan de overheden en de macht in de hemelse gewesten, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Nou, dat is nog een opdracht, of niet? Het is indrukwekkend wat deze man hier zegt. En dan zegt hij in vers 11, volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere. En dat eeuwige voornemen, dat behelst dan de bekendmaking, de prediking van Gods heilsplan. Hè? Volgens dat heilsplan, nou dat klopt, die bijzondere dag, de Pinksterdag, de uitstorting van de geest, het lichaam ontstaat op een heel wonderlijke manier. Het geheimnis van Christus. Het wordt werkelijkheid. De gelovigen uit Jood en Heiden. Wat lezen we hier in dit stukje? Nou, zij hebben als lichaam van Christus, luister goed, een hoge roeping. Nou, je kan ook terugdenken, zo een tijdje geleden, aan Efeze 1, vers 20 en 21. He, daar wordt gesproken over dat hij Christus heeft... dat hij in Christus heeft gewerkt, dat hij uit de doden heeft opgewekt en aan de rechterhand van de Vader zit, boven alle overheid, macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. De gemeente van Christus, die gelovige Jood, die gelovige heiden, ze mogen de veelvuldige wijsheid van God bekendmaken. Moet je even over nadenken. Er was een kloof. Er is iets gemeenschappelijk. Nee, er is een gemeenschappelijke persoon gekomen. De Messias. En nou legt God de verantwoordelijkheid. Of je zou kunnen zeggen, hij legt de roeping neer bij mensen. Om de veelkleurige wijsheid van God. Veelvuldige wijsheid van God bekend te maken. Die verantwoordelijkheid legt hij dus bij de gemeente. Nou, ik weet niet, kunt u goed delegeren? Ik vind dat moeilijk. Zeker als iemand iets moet doen waarmee, voor zover je dat kan zeggen natuurlijk, hè, begrijp me goed, mijn heerlijkheid wel of niet naar voren komt. Dat doe ik liever zelf of niet. Ik vind delegeren het allermoeilijkste. Ik doe het soms wel eens thuis, maar als ik Annette, mijn vrouw, dan een vraag stel, zeg ik, joh, zou je dat kunnen doen? Na 2 uur vraag ik al, en? Wat zei die? Wat bedoel je? Nou, ik zeg, ik gaf je toch 2 uur geleden een briefje? Jij zou even bellen. Ja, maar dat hoeft nu toch... Zie je, ik kan het eigenlijk niet loslaten. Ik doe het liever zelf, want dan had ik 1 het sneller gedaan. En 2 wist ik gelijk het antwoord. Dan schiet het op. Volgende. Ik hou van afronden. Maar delegeren? Nou, wat delegeert de Heer hier? Nou, de verkondiging... aan... even kijken hoor, vers 11, 10, sorry... dat de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend zou gaan maken. En dan moet u eens even in gedachten nemen, de gemeente waar jij nu toe behoort. Is dat een plaats, is dat een gemeente, is dat een gemeenschap die voldoet aan vers 10? Nou ja, ik sprak eens met een theoloog, dat was een dominee, en die zei, ja Jacques, dat is allemaal wenselijk jongen, dat er staat. Ik zeg, wenselijk? Dat is de roeping van de gemeente vandaag. Ja, maar het is wel een hoge roeping. Ja, dat begrijp ik. Maar het is wel een roeping. En dan vraag ik me wel eens af, broeders, zusters, hoe staat het met deze roeping? En mailen mij mensen nogal eens van, ja, ik denk dat ik een roeping heb. En dan willen ze allerlei vragen beantwoorden. Hoe mag je nou zeker weten dat je stap mag zetten? Hoe weet je nou zeker dat de richting van God... Maar met deze roeping, daar zijn niet zo heel veel mensen mee bezig. Maar Paulus zegt, ik ben bereid om de gevangenis in te gaan, om jullie het geheimnis van Christus te verklaren, te openbaren. En dat geheimnis heeft een doel. Laat mij dan maar in de gevangenis zitten, als jullie maar bekendmaken de veelvuldige wijsheid van God. Voel je het gewicht? Ik begrijp Paulus nou wel. Hij zegt, met het verstaan van het geheimnis van Christus hangt de eer en de heerlijkheid van God samen. De veelvuldige wijsheid van God is in het geding op het moment dat wij het geheimnis van Christus niet verstaan. Ik hoop dat valt. Ik ga Paulus steeds beter begrijpen. Het was een last dat drukt op zijn hart. Dit moet verkondigd worden. Want het gaat om de Heer Jezus. Nou, de Heere God, hij toont zijn wijsheid en heerlijkheid in de allereerste plaats door de schepping. Door de scheppingswerken, Romeinen 1 vers 20. In de tweede plaats, hij toont zijn heerlijkheid en zijn majesteit door zijn openbaring via de Bijbel. Het ouderwetse catechisatieboekje zegt dan, natuur en schriftuur. Dat kennen jullie toch wel, merken dan? Zo openbaart God zich. Hij openbaarde zich door zijn Zoon, heel bijzonder, de Heer Jezus Christus. Hij is de openbaring van wie God is. Ook wat betreft zijn wijsheid, 1 Korinthe 1 vers 24. Maar nu zie je, de Heer Jezus het hoofd, wij zijn lichaam, dan is vandaag één conclusie te trekken. Het lichaam is, als het goed is, openbaring van wie het hoofd is. En ik denk dat we hier ons echt voor moeten verootmoedigen vandaag. Zie je hoe een hoog geestelijk gehalte de Efezebrief heeft? En het begon met die zegen, hè, die zegeningen. Maar Paulus die komt steeds meer tot de climax. En hij zegt, jullie zijn geweldig gezegend. Jullie zijn geweldig bevoorrecht. Ik heb je het geheimnis van Christus onthuld. Maar het heeft allemaal wel een doel. Opdat wij zouden leven. Overeenkomstig onze roeping. De veelvuldige wijsheid van God. Wij als gelovigen. Wij als gemeente. Mogen het vaderhart van God bekend maken en dat volgens Gods plan, zegt vers 11. En nou tenslotte, vers 12 en vers 13. In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. En daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u. Want dat is uw heerlijkheid. Broeders en zusters, het geheimenis is geopenbaard. Destijds aan apostelen en aan profeten. Aan Paulus. En na vanavond is het geheimenis van Christus ook geopenbaard aan ons hier in Werkendam. Wij heidenen. Je kan het niet begrijpen, maar je hoeft het slechts te geloven. Zijn onderdeel geworden van dat geheimenis. Wat een genade. En wat een barmhartigheid van God. Deel gekregen aan de wortel en aan de vettigheid. Niet verdiend. Toch gekregen. Genade Gods. Oneindig groot dat ik die het niet verdiend. Het leven vond. Want ik was dood. En met dat ik dit besef. En hoe dieper ik het besef. Ervaar ik ook. Dat ik. En ik zeg het ook tegen mezelf. Geloof me. Vandaag een hoge roeping heb. Om met die voorrechten. Met die zegeningen. De veelvoudige wijsheid van God bekend te maken. En wij zijn persoonlijk en collectief geroepen om te laten zien wat er vandaag is in het vaderhart van God. En mag ik vragen, Henk Binnendijk die stelde wat deze vraag, hoeveel ziet de vader van zijn zoon in ons terug? Dat is een belangrijke vraag. Hoeveel ziet de vader van zijn zoon in ons terug? Hij het hoofd, wij het lichaam. Kijk, we kunnen gaan discussiëren of u dit lichaam bij dit hoofd vindt passen. Gaan we niet doen. Dit heeft de schepper bedacht en dit vindt hij een goede combinatie. Het hoort bij elkaar. Kan niet zonder elkaar. Je ziet het wel eens, hè, op foto's die verbouwd worden. Dan zetten ze een foto, het hoofd van iemand op een of ander grappig figuur. En de eerste blik, ja, dat is grappig. En als je goed gaat kijken, ja, die armen, dat niet in verhouding tot... He, dat valt op. Maar dit is geestelijk wel een belangrijk principe. In hoeverre lijkt het lichaam op het hoofd? Of zegt de wereld om ons heen, ja, zo in de vlug, gauwigheid lijkt het wel aardig. Maar als je goed naar dat leven gaat kijken, dan klopt die arm niet, joh, met dat hoofd. En dat been, dat wijkt af ten opzichte van dat hoofd. Het is niet één geheel. Het ziet er vreemd uit. Komt ie? Onaantrekkelijk. Voel je de nood van vandaag? In welke mate zijn wij persoonlijk en de gemeente collectief gelijkvormig aan het beeld van de Heer Jezus Christus? En dat is misschien wel een goede vraag om mee naar huis te gaan. Ik ben begonnen met het werkwoord bedenk. Bedenk. Hou in gedachten. Herinner. Waar kom je vandaan? Ik leefde in de duisternis in mijn eertijds. Ik ben getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Door die ander met een hoofdletter. Door zijn bloed. Door zijn verlossingswerk. Maar dat betekent dat ik vandaag een roeping heb. En daarom is mijn gebed vandaag. Ik wil hieraan gedenken. Met dit steeds in herinnering roepen. Welke grote daden van God mij ten deel zijn gevallen. Maar ik wil ook vandaag beelddrager zijn van Hem. Die ik hier op aarde vertegenwoordig. Ik wil dat mijn leven, hoe langer hoe meer, in overeenstemming komt met Hem. Die het hoofd is. En misschien is het goed. Dat we gewoon eens even een minuutje stil worden. En dat je zegt, Heere God, u heeft me zo rijk gezegend. Ik heb het vanavond weer gezien. Het geheimenis van Christus is me onthuld. Wat wonderlijk dat ik één mag zijn met een Joodse broeder of zuster die ook de Messias heeft aangenomen. Maar ik ervaar ook wel de last op mijn hart. De roeping. Om uw veelvuldige wijsheid, dat heeft alles te maken met uw gezindheid. Met uw hart. Bekend te maken. En ik wil me aan die roeping. Hoeveel is het vandaag? 9 november, opnieuw toewijden. Zullen we een nieuwe toewijding maken? Of we zeggen, Heer Jezus, hier ben ik opnieuw. En ik wil voldoen aan deze roeping en ik mag daarin groeien. Maak mij een beeld van U. Amen.